Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. Een speciaal welkom voor alle gasten in ons midden en daarnaast iedereen die deze dienst online met ons zal meebeleven. De voorganger van vanmorgen is dominee Vermeulen uit Utrecht. Welkom in ons midden, dominee. En de organist is vandaag de heer Van der Pol. Vandaag is er kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Ook is vandaag de auditdienst Chameleon. De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor stichting Noodfonds Gouda. Het noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daarmee Goudenaars in financiële nood die niet direct geholpen kunnen worden door sociale instanties in Gouda of die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. Er zijn deze ochtend 3 boeketten. 1 boeket gaat als dank van de gemeente naar Barcoed en Oude voor het vele jaren leiden van de groeigroepen. De andere 2 boeketten gaan als dank voor het leiden van de overdagbijbelkring naar Bert Vlot en Marius Rouwendal. Het zou heel fijn zijn als iemand vanuit de gemeente deze bloemen zou willen bezorgen, omdat het een groet is van ons als gemeente. Ze zitten in de gemeente, denk ik, hè? Ja, allemaal aanwezig. Nou, fijn als u de boeketten mee wil nemen dan. Donderdag 18 april vindt het laatste groot huisbezoek plaats van dit seizoen. Het is in principe bestemd voor de wijk met postcode 2803 of lager, ook buiten Gouda. Mocht u donderdag willen aansluiten omdat u eerder verhinderd was, bent u uiteraard ook van harte welkom. De koffie staat klaar om 19:45. Om 8:00 begint de avond. Na de dienst bent u en ben jij van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te komen drinken, zodat we elkaar daar verder kunnen ontmoeten. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente, sta ik u graag te woord na deze dienst. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146c, versen 1 tot en met 3. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Opnieuw een loflied, Psalm 111, 1, 5 en 6. Laten we dat doen vanmorgen. Gods wil aanbidden in vrees en beven. Laten we zo naar de geboden van God luisteren. Ze komen naar ons toe vanuit Colossense 3. Prachtige woorden van de apostel Paulus in het licht van Pasen. Wat betekent het om met Christus gestorven en opgestaan te zijn? En aansluitend zingen we een gebed van verootmoediging uit Psalm 78. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus aan de rechterhand van God is. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is, want u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat daarom wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, lage begeerte, hebzucht. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Omdat God u zo heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Want zoals de Heere u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. En doe alles wat u zegt of doet in de naam van hem, Jezus Christus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je thuis op afstand met ons verbonden bent, laten we bidden. Heere onze God, u bent de opstanding en het leven. En wie in u gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. Dat zijn grote woorden, Heer Jezus, uit uw eigen mond. En omdat u het leven bent, zijn wij vanmorgen hier. Op de dag van de opstanding, op deze tweede zondag na Pasen, wij die uw stem vernomen hebben, die ergens opgevangen hebben dat wie in u gelooft zal leven. We komen hier niet zomaar vanuit onszelf. U weet hoe wij vanuit onszelf eigenlijk altijd weer mensen zijn die de dood in ons bloed hebben. We willen wel leven, maar midden in het leven zijn we, zoals een oud lied het zegt, altijd door de dood omgeven. Soms heel letterlijk. Als ziekte ons teistert. Als we moeite hebben met ons eigen lichaam. Soms figuurlijk. Als er zonde is die wij maar zo moeilijk van ons afgeschud krijgen. Als we merken dat er dingen in ons leven bij ons bij de handen afbreken, terwijl we dat zo graag anders hadden gezien. Maar juist dan is het waar dat wie in u gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. En om ons aan die grote woorden op te halen, zijn we hier vanmorgen. Roept u ons naar deze plek. Geeft u ons alles wat we nodig hebben. Een moment van rust en concentratie. Iemand die ons begeleidt om te kunnen zingen, voluit. Een woord wat open mag gaan. Geest van God, kom in ons midden en maak ook onze harten open. Zodat we die grote woorden van u ook echt kunnen ontvangen als brood voor ons hart. Maak ons gehoorzaam aan u. En wees zelf als de levende in ons midden. Zoals u verscheen aan Thomas en Maria en Petrus en zoveel anderen. Wees ook vanmorgen hier met uw levendmakende geest. Dat bidden we voor elkaar, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn in de Pauluskerk. We bidden het u voor iedereen die op afstand met ons verbonden is en zich met ons verbonden weet. We bidden het u voor alle andere christenen vanmorgen in Gouda op zoveel plekken bij elkaar. En in ons land en wereldwijd waar uw gemeente samenkomt. Om te vieren dat er hoop is. Hoop die verder gaat dan de grenzen van wat wij kunnen zien en vasthouden. Goede God, hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, er is kinderevendienst voor jullie vanmorgen. Als je wilt, mag je eerst even naar voren komen, dan kom ik even naar beneden. Uit alle hoeken en gaten van de kerk. Misschien ietsje meer deze kant op. Want anders dan moet ik zo een stijve nek van helemaal links en rechts kijken. Durf je nog iets dichterbij? Kom maar. Ja, goed zo. Oké. Hey, jongens en meiden. Jullie moeten mij even toch helpen met iets moeilijks. Want
Ik denk dat jullie 2 weken geleden hier ook waren toen het Pasen was. Wie was er met Pasen in de kerk? Precies. Wat hebben we gevierd met Pasen? Wie weet dat? Ja.
Dat de Heer Jezus is opgestaan.
Dat de Heer Jezus is opgestaan, precies. En daar ga ik het zo meteen met jullie vaders en moeders en alle andere wat grotere mensen in de kerk over hebben. Over wat dat nou precies betekent. Maar aan jullie heb ik eigenlijk een vraag. We geloven dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En was hij nou voor... Nee, ik moet ze anders zeggen. Was hij nou nadat hij opgestaan is uit de dood, was het nou dezelfde als voordat hij gekruisigd werd? Of toch niet? Was er nou heel veel verschil? Of was er een heleboel hetzelfde met de Heer Jezus? Wie denkt dat hij daar iets over weet? Blijf nog een beetje stil. We gaan elkaar een beetje helpen. Er zijn allemaal verhalen, hè, over mensen die de Heer Jezus hebben gezien. Hebben ze hem herkend? Ik zie sommige mensen ja knikken en anderen nee. En dat is nou precies waar ik het over wilde hebben. Want ja, het is moeilijk. Inderdaad, soms dan wordt de Heer Jezus meteen herkend. Maar soms ook heel vaak niet. Dus er was blijkbaar een verschil met hoe hij voor Goede Vrijdag en Pasen was en daarna. Ja, maar hij was ook weer hetzelfde. He, want als ze eenmaal dan hem horen praten, dan herkennen ze hem ineens wel. Apart is dat eigenlijk, hè? En zijn er bijvoorbeeld dingen die de Heer Jezus doet na Pasen die hij voor Pasen niet deed? Of kan die hij voor Pasen niet kon? Ik zie jullie allemaal heel diep nadenken. Dat is heel goed vanmorgen. Hey, ja, er zijn dingen die in de Bijbel staan die de Heer Jezus voor Pasen niet deed en na Pasen wel. Bijvoorbeeld... Hij kan zomaar ergens zijn. En ook weer? Wie?
Verdwijnen.
Weer verdwijnen, weer weg zijn, precies. Op een ander soort manier dan voor Pasen. Hè? En tegelijkertijd, als de discipelen soms denken, is hij nou eigenlijk wel echt? Of is het misschien een geest? Of ja, dan zegt hij nee, maar geef me maar wat eten. En dan eet hij en dan laat hij zien dat hij ook... eigenlijk toch alweer heel erg hetzelfde is. Nou, dat is best heel moeilijk te begrijpen wat dat nou precies is. Er is dus iets gebeurd na Pasen, waardoor er ook iets anders is met de Heer Jezus. Maar het is ook dezelfde. En daar ga ik het vanmorgen over hebben hier in de kerk. En de apostel Paulus, die kennen jullie natuurlijk, van de Pauluskerk, hè, precies. Die gebruikt eigenlijk een hulpmiddel om ons daar iets over duidelijk te maken. Wat er nou het verschil is tussen de Heer Jezus van voor Goede Vrijdag en Pasen en van daarna. En dan zegt hij, dan moet je eigenlijk denken aan wat er gebeurt als je een graankorrel zaait. Heb je dat al eens gedaan? Of heb je überhaupt wel eens iets gezaaid? Misschien geen graankorrel, maar wel iets anders, hè? Wat heb je wel eens gezaaid?
Heel vaak.
Tuinkers misschien of zo. Dat zaaien heel veel kinderen ook op school. En bloembollen en dat soort dingen. Nou, wat gebeurt er als je tuinkers zaait of een bloembol in de grond stopt met die bloembol?
Dan gaat hij langzaam groeien.
Hij gaat langzaam groeien. En is er dan, als eenmaal het groeien hè, een eindje op gang is en je ziet iets boven de grond uitkomen, en misschien wel een bloem, zoals je nu bijvoorbeeld buiten ook overal voorjaarsbloemen ziet, zie je dan nog iets terug van die bol? Er is eigenlijk iets raars mee gebeurd, hè? En toch zeggen we dat die bol en de bloem bij elkaar horen. He? Net zoals dat we zeggen dat de rups en de vlinder bij elkaar horen. En het ei en het kuiken bij elkaar horen. Allemaal hele wonderlijke dingen uit Gods schepping. He? Die aan de ene kant heel anders zijn. En aan de andere kant ook hetzelfde. We voelen allemaal aan dat ze bij elkaar horen. En toch zijn ze anders. Nou, zo, zegt de apostel Paulus, moet je eigenlijk ook proberen te denken over wat er gebeurt met Pasen. Er gebeurt iets met Jezus wat hem anders maakt. Maar het is niet minder. En hij is nog steeds dezelfde. En hij gaat ons voor, dat wordt ook telkens in de Bijbel ons verteld, naar het leven met God. Nou, best wel hele moeilijke dingen, maar ja, daar zijn we ook voor in de kerk, om moeilijke dingen te leren, laten we eerlijk zijn. Hey, en er is een lied wat daar een beetje bij aansluit, dat gaan we zingen voordat jullie straks op pad gaan. Weet je dat de lente komt? Nou, dat sluit een beetje aan bij wat ik net vertelde over zaden en bollen en bloemen en zo. En tegelijkertijd is het ook een lied over Jezus.
Wij openen samen het woord van God. En als het over Pasen gaat, dan zou je kunnen zeggen in de Bijbel eigenlijk twee kanten op. We kunnen ons richten op de verhalen die ons verteld worden over Pasen, over de ontmoetingen die de opgestane Heer heeft met allerlei verschillende mensen. Maar we kunnen ook te raden gaan bijvoorbeeld bij de apostel Paulus, die eigenlijk meer probeert te doordenken wat Pasen nou eigenlijk precies betekent. En dan denk je al snel aan het grote en machtige hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Daar gaan we dan ook zo meteen een gedeelte uit lezen, 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 28. Maar de eerste lezing is uit het Oude Testament, een fragment uit de profetie van Hosea, waar opstandingsverwachting in doorklinkt. Hosea 6 is de eerste schriftlezing, 1 Korinthe 15 de tweede. Als inleiding op de verkondiging de eerste vier coupletten van lied 870 en straks als antwoord op de verkondiging de laatste vier coupletten van hetzelfde lied 870. Horen wij het woord van God? Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen we leven. Dan zullen we hem kennen. En naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons toe als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. Tot zover de eerste lezing. Uit 1 Korinthe 15. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet gedaan hebben. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. En zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de door hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en alle macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat: hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God zal zijn alles in allen. Woord van God. Thank you. Vergis je niet. Als hij al opstond, dan was het met zijn lichaam. Als niet de afbraak van de cellen omkeerbaar was, de moleculen elkaar terugvonden met nieuw vuur in de aminozuren, dan valt de kerk. Dezelfde scharnierende duimen en tenen, hetzelfde hart met kleppen, doorstoken, gestorven, bedorven, even opgehouden en toen met eeuwige macht weer bij elkaar geraapt om nieuwe kracht te bevatten. Laten we geen grappen met God maken, met metaforen en analogieën om de boven werkelijkheid heen draaien. Niet van het gebeuren een gelijkenis maken, een souvenir uit vergeten goedgeloviger tijden. Laten we de hoofdingang nemen. Dat zijn, gemeente van Christus, zomaar een paar fragmenten uit een in Amerika heel beroemd gedicht. Seven Stanzas at Easter van John Updike. Ik heb het inderdaad gedeeld in de app, dus de rest van de zondag kun je je laven aan dit hele gedicht. En anders is het op internet ook nog heel gemakkelijk te vinden. Zowel in het Engels als in een prachtige Nederlandse vertaling. Elk jaar met Pasen haal ik dit gedicht weer voor de dag. Want sinds ik het ontdekte laat het me eigenlijk niet meer los. Ik vind het fascinerend. Het is een soort literaire mokerslag, zou je kunnen zeggen. Dat één ding voor goed en voor altijd aan ons duidelijk wil maken. Dat Pasen gaat over lichamelijke opstanding. Of het gaat nergens over. Wat dat betreft lijkt dit gedicht heel erg op wat Paulus de apostel aan het doen is in 1 Korinthe 15. Als hij zijn grote en machtige hoofdstuk over de opstanding schrijft. De lichamelijke opstanding wel te verstaan. Of iets preciezer nog, de lichamelijke opstanding van de doden aan het einde van de tijden. Het is de stellige overtuiging van Paulus dat je zonder het geloof, dit geloof in de opstanding, opgehouden bent om een christen te zijn. En nou ben ik natuurlijk eigenlijk wel even benieuwd of jij dat ook zo zou zeggen. Of u dat ook zo ervaart. Is het geloof in de lichamelijke opstanding van de doden aan het einde van de tijden voor jou, voor u, net als voor Paulus een absoluut onmisbaar onderdeel van het christelijk geloof? Of denk je, nou ja, het is dat je me er nu zo naar vraagt, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet zo precies. Kerst vind ik mooi. God die mens wordt en ons opzoekt waar we zijn. Het kruis, dat vind ik wel moeilijk, maar ook heel belangrijk. Pinksteren, de Heilige Geest die mensen inspireert en ook mij ertoe aanzet om goede dingen te doen, iets positiefs bij te dragen aan deze wereld, andere mensen liefhebben, dat zijn wel dingen waar ik warm voor loop. En ja, natuurlijk hoop ik aan het einde van mijn leven op de hemel, dat ook. Maar een lichamelijke opstanding van de doden, of dat er nu echt per se bij hoort? Nou, als je iets van dat soort gedachten herkent, dan zit je eigenlijk heel dicht bij de christenen in Korinthe aan wie Paulus deze brief schrijft. Die waren er ook lang niet van overtuigd dat de lichamelijke opstanding uit de doden tot de kern van hun geloof behoorde. Sterker nog, eigenlijk hadden ze met dat geloof heel veel moeite. De opstanding uit de doden, en dus vooral ook die van henzelf aan het einde van de tijden, en daarmee ook ja, de lichamelijke opstanding van Christus verbonden natuurlijk, dat was niet echt voor hen een feest om naar uit te zien, maar eerder een probleem. En dan is de vraag natuurlijk, waarom? Ik denk om drie redenen. In de eerste plaats leken deze christenen in Korinthe simpelweg onmogelijk dat er zoiets zou kunnen bestaan als een opstanding der doden.
Het paste helemaal niet in hun denkraam, in hun wereldbeeld. Dood is toch gewoon dood, dachten ze, het einde van alles. Een opwekking uit de dood, dat is toch een totaal, compleet onvoorstelbaar idee. En het tweede, behalve dat het onvoorstelbaar was en onmogelijk, vonden ze het eigenlijk ook onnodig. Want, dachten ze, het gaat toch om je ziel? Het gaat er toch om dat God je redt uit deze boze wereld en dat je na je dood bij hem in de hemel mag zijn. En je lichaam, dat is daar toch helemaal niet meer nodig. Dat heeft gewoon een aantal jaren dienst gedaan als een soort tijdelijk huisje voor je ziel. En dat is nu gelukkig overbodig geworden. En dan was er misschien ook nog wel een derde bezwaar. Dat behalve onmogelijk en onnodig, opstanding uit de doden voor deze christenen ook nog wel eens iets onwenselijks zou kunnen zijn. Want opstanding der doden, dat is zoiets unieks. Zoiets ongehoords. Dat betekent dat je zo ongeveer alles wat je dacht te weten over de dood en over het leven en over een eventueel leven na dit leven, dat je dat moet herzien. En wij weten allemaal hoe moeilijk het voor ons is om bepaalde gedachten en ideeën te herzien. Nou ja, nou weet ik ook niet precies hoe het jullie vergaat als je dit zo een beetje langs hoort komen vanmorgen. Maar als ik eerlijk ben, dan komen deze bezwaren uit Korinthe me nog niet eens zo heel vreemd voor. Lichamelijke opstanding uit de doden. Ik vind het 2000 jaar later nog steeds even onvoorstelbaar eigenlijk als die christenen in Korinthe. En onnodig? Nou ja, dat geeft natuurlijk wel even te denken, zo'n woord. Inderdaad, het idee dat het erom gaat dat ik na mijn dood bij God in de hemel kom, dat is een idee dat me ook heel vertrouwd voorkomt. En of je daar nu een lichaam bij nodig hebt. Ik betrap mezelf er best wel vaak op eigenlijk dat mijn voorstelling van het leven met God na dit leven eigenlijk best een heel geestelijke en spirituele voorstelling is. Waar eigenlijk wel iets als een lichaam in gemist kan worden. En dan ongewenst. Ja. Opstanding der doden is, als je er goed over nadenkt, natuurlijk een uiterst verontrustend idee. Wij zijn zo vertrouwd met de gedachte dat alles wat geboren wordt een poosje leeft en daarna ook weer sterft. We vinden het erg, maar ergens kunnen we ook niet anders denken. En opstanding der doden betekent toch echt een totale en radicale omkering van die orde. En als je dat echt serieus op je in laat werken, dan is dat toch ook wel heel eng eigenlijk. Ten diepste zijn wij toch allemaal mensen die de dingen graag ook een beetje laten zoals ze zijn. Zeker als het spannend wordt. Nu ja. Daar gaat de apostel Paulus dus in deze brief wel even dwars voor liggen. En zijn strategie, als ik dat zo mag noemen, die bestaat eigenlijk uit twee stappen in het stuk dat we lazen. Het is niet eens het hele hoofdstuk, het is nog veel groter, maar het is veel te veel voor één zondagochtend. Zijn strategie bestaat uit twee stappen. In de eerste plaats gaat hij samen met ons eens even de consequenties verkennen van dit standpunt. Dus hij gaat even helemaal zitten op de stoel van de mensen in Korinthe en van iedereen die wel een beetje begrijpt wat die Korinthiërs vonden. Oké. Oké, zegt hij, stel je nu eens voor dat jullie gelijk hebben. En dat er inderdaad niet zoiets is als een opstanding der doden. Wat betekent dat dan? Nou, dan is om te beginnen, zegt Paulus, Christus niet opgestaan. En dan is hij enkel en alleen gekruisigd. En als hij niet leeft, ja, dan is er door zijn dood dus ook niet echt iets veranderd. En dan ben ik, Paulus, dus een leugenaar. En dan is mijn prediking onzinnig. En vergis je niet, dan is jullie geloof ook een fars en lege huls. Want leg me dan maar eens uit waarom je je tijd en je energie aan het geloof in een dode Jezus zou stoppen. Dan, zegt Paulus, dan hoop je alleen in dit leven op Christus. En dan is je geloof eigenlijk een soort geestelijke slaapmuts. Het geeft je misschien een fijn gevoel. Het bevredigt een paar van je geestelijke behoeftes. Maar ondertussen weten we dat we elkaar voor de gek zitten te houden. En geloof is dan misschien een soort van kaastolp. Je kunt eronder kruipen, samen, gezellig, bij elkaar in de kerk. Het is er veilig. En de pijn van het echte leven buiten, die wordt netjes op afstand gehouden. Ons geloof is dan een soort levensverzekering voor een enigszins rustig en comfortabel bestaan. Nou, zegt de apostel, als het zo ligt, dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen die er zijn. En je merkt dus dat de apostel hier heel radicaal is. Het is voor hem echt alles of niets. Er zit niet veel tussen. De apostel is veel radicaler dan wij vaak zijn. En daarmee ook veel eerlijker. En veel realistischer. Paulus ziet de werkelijkheid van ons leven, waarin grote dingen als dood en schuld, waarin dat enorme thema's zijn, die ziet hij recht in het gezicht. En je moet dan op zulke momenten niet bij hem aankomen met dingen als, ja, maar er is toch ook nog een heleboel moois. En leven na de dood, als een soort onsterfelijke ziel, of als een sterretje, dat is toch ook prima. Kom bij de apostel niet aan bij wat John Updike in zijn gedicht metaforen noemt. En analogieën en gelijkenissen. Hoe weet je dat? Zou Paulus zeggen. Welke grond heb je nou in feite om te denken dat er zulk soort voortbestaan na de dood is? En dat dat ook nog iets fijns zou kunnen zijn? Dat is toch in feite heel, heel mager. Niet veel meer dan een soort vrome wensdenken. Ik denk, dit soort eerlijkheid van de apostel hebben wij heel hard nodig. Het is spannend. Het is soms ook moeilijk. Maar het is ook heel erg nodig om dit soort hoofdstukken te lezen met elkaar. Want in elke tijd, ook in de onze, wordt er van alles en nog wat geroepen over het leven na dit leven. Er wordt van alles en nog wat geroepen en gehoopt en gedacht en verzonnen. Nou ja, blader maar eens een paar willekeurige tijdschriften door. In de kiosk. Of bij de kapper. Wat de apostel Paulus doet vanmorgen is dat hij ons helpt om te onderscheiden, als het ware. In die grote wirwar van allemaal gedachten. Vroom en minder vroom wensdenken. Hij probeert het helemaal terug te brengen naar de kern en te schiften tussen wat ertoe doet en waarmee we onszelf uiteindelijk voor de gek houden. En daarmee komen we bij de tweede stap in Paulus' strategie, zou je kunnen zeggen. Want nadat hij verkend heeft hoe we eraan toe zouden zijn als Christus niet lichamelijk uit de doden zou zijn opgestaan, gaat hij nu de andere kant op. Het lijkt wel alsof hij ineens zichzelf in de reden valt. De toon wordt anders halverwege het stuk. Maar nu, roept hij. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. De toon van het stuk verandert halverwege. Hier wordt ineens even niet meer geredeneerd, zou je kunnen zeggen. Hier wordt verkondigd. Hier gaat iemand staan in al zijn kwetsbaarheid.
En hij legt al zijn kaarten op tafel. En hij zegt, oké, je kunt een heleboel zeggen en een heleboel denken. Maar er is ook een moment in het geloof, dan moet je kiezen. Dan houdt het denken even op en dan moet je instappen of uitstappen. Want, zegt hij, van Christus wordt gezegd dat hij opgestaan is uit de dood. Er zijn een heleboel getuigen. Je kunt het ze allemaal gaan vragen. Vertrouw je hen? En laat je je door hen meenemen? Of vertrouw je hen niet? En blijf je zitten waar je zit? Paulus doet het eerste. Hij vertrouwt de getuigen. En hij is zelf ook een getuige geworden. Christus is opgewekt en aan het einde van de geschiedenis zullen alle doden opgewekt worden. Dat is als het ware het nieuwe venster wat opengaat na Pasen. Het is de nieuwe bril die de apostel ons opzet en waarvan hij zegt, kijk het nou eens zo. Kijk nu eens door deze bril naar de werkelijkheid. Wat gebeurt er dan? Wat verandert er dan? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je bezwaren die je misschien had tegen het idee van lichamelijke opstanding? Nou ja, laten we die nog eens bekijken dan. Die drie bezwaren die de Korintiërs hadden en die wij ook best herkennen. Onvoorstelbaar, onnodig, ongewenst. Het eerste was onvoorstelbaar. En ja, natuurlijk, de opstanding der doden blijft een onvoorstelbaar iets. Een daad van God, onherhaalbaar, uniek. Maar vooral in het stuk dat hier nog nakomt, doet Paulus toch een hele fascinerende poging om het op de een of andere manier toch een klein beetje invoelbaar te maken. Zoals ik net ook probeerde bij de kinderen hier. Denk nog eens aan het zaaien van het zaad, zegt hij. Dan gaat er een korrel de grond in en die verandert vervolgens onherkenbaar en iedereen weet en voelt aan dat het zaad en de plant toch alles met elkaar te maken hebben. Nou, zou God dan niet zo in staat zijn om de doden een nieuw lichaam te geven? Helemaal vernieuwd en tegelijkertijd ook herkenbaar? Dan het tweede, onnodig. Zou het inderdaad zo zijn dat God ook zonder een lichaam kan? Dat God ons zonder lichamen kan laten zijn? Nee, integendeel. Want juist die lichamelijke opstanding die de apostel telkens, en niet alleen hier hoor, door het hele Nieuwe Testament zo benadrukt. Die onderstreept alleen maar dat deze wereld er voor de Heere God toe doet. En dat deze schepping, waarin wij ademen en leven en wonen en waar hij ooit aan begon, dat die geen vergissing was. Dat het niet een soort bordtekening is die je met een borstel net zo makkelijk weer uitwist als dat je hem even maakte. Nee, het gaat er juist om met Pasen dat we erop leren vertrouwen dat de Heere God, als hij ergens aan begint, dat hij er ook trouw aan blijft. En dat zijn trouw niet een beetje zo ergens boven onze werkelijkheid zweeft, maar dat het over ons leven gaat en onze geschiedenis. Dat het zo concreet is als dat wij kunnen zien en voelen en proeven. Deze aarde, wij mensen, de dieren, de planten, jij met jouw lichaam en met jouw verhaal, zo concreet als het is, God zal het redden, zoals hij Jezus redde. Dwars door de dood heen krijgen we een nieuw lichaam en een hele nieuwe schepping. Dat is de ultieme hoop van Pasen. En voor minder doet de apostel het niet. En ongewenst. Ja. Als je een lichamelijke opstanding van de doden ten diepste op de bodem van je ziel eigenlijk iets ongewensts vindt, dan moet je je toch afvragen of je niet aan de verkeerde kant van de streep van de geschiedenis staat. Aan de kant van de daders bijvoorbeeld, die met hun slachtoffers liever nooit meer geconfronteerd zullen worden. Ook door die gedachte zet de lichamelijke opstanding een grote streep. Lichamelijke opstanding is een grote troost en zeer gewenst voor al die talloze mensen op deze wereld, met en zonder naam, die op de een of andere manier slachtoffer werden tijdens de lange, lange geschiedenis van onze oude wereld. Die daders en die slachtoffers, die zullen elkaar ontmoeten als Christus terugkomt. En ze zullen elkaar iets uit te leggen hebben. Op de dag van de opstanding zal blijken dat Christus koning is en dat hij alle macht heeft. En dat hij dan ook alles wat nu nog krom en door elkaar ligt, dat hij dat recht zet. Nou ja, ik hoop eigenlijk dat ik in deze preek een klein beetje heb kunnen schetsen, meer is het niet, dat het christelijk geloof niet kan zonder de lichamelijke opstanding uit de doden. En dat we niet met minder toe kunnen dan dit ontregelende en aanstootgevende en tegelijkertijd ook heel heerlijke en hoopvolle feit. Jezus leeft bij God. Hij is, zegt Paulus, de eersteling van de oogst. En wij zullen volgen op zijn tijd. Aan het einde van de geschiedenis. Kun je dat snappen? Moet je dat begrijpen? Ik denk het niet. Maar laten we in ieder geval doen wat John Updike zegt in zijn gedicht. Laten we geen grappen maken met God. Laten we het geloof in Pasen en in de opstanding niet makkelijker of fijner voor onszelf maken. Laten we telkens weer de hoofdingang nemen. En laat die ons brengen tot aanbidding. Tot verwondering. Tot bekering. En tot een hoopvol leven. Want Christus leeft. Amen.
Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij aanbidden u als de opgestane. U bent degene die door uw Vader is opgewekt uit de dood in het nieuwe leven. Als de eersteling van de oogst. En hoe die oogst zal zijn, daar hebben wij geen flauw benul van. Maar één ding weten we zeker. Minder dan dit wat u ons nu al geeft in dit leven, wordt het niet. En zeker ook niet minder concreet. Minder tastbaar. Misschien nog wel veel concreter en veel tastbaarder dan we ons nu kunnen voorstellen. En is het eigenlijk andersom? Is het niet zo dat wij nu in het concrete leven leven en over u alleen maar kunnen denken in geestelijke en ijle taal? Maar is het misschien eigenlijk wel zo dat wij nu in de schaduw leven? En dat straks voor ons het licht werkelijk aangaat? Heere God, wij danken u voor die duizelingwekkende gedachten van morgen. Die naar ons toekomen vanuit uw evangelie. Woorden die ons veel te denken geven. Maar woorden die ons vooral ook veel te hopen geven. Te hopen voor de toekomst. En te hopen voor het nu. Want als de opstanding lichamelijk zal zijn, dan is er ook hoop voor het leven van nu. Zo lichamelijk en zo concreet als het is. En dan durven we ook vanmorgen met al die heel concrete dingen die ons dagelijks bezighouden. En waar we soms van wakker liggen. Bij u te komen. Met de zorgen om ons lichaam. Met de zorgen om uw schepping. Met de zorgen om de richting die het op lijkt te gaan in onze westerse wereld. Met de zorgen die we hebben over de wereldpolitiek. En al die andere dingen, Heere God, die ons zo kunnen bezighouden. We geloven dat het op de een of andere manier niet buiten u omgaat en in uw hand is. En we vertrouwen dat de weg die u met ons gaat, een weg is die waarin u ons bij de hand houdt. Zoals het lied zong dat we net zongen. En dat het uiteindelijk uw wijze beleid is dat ons boven alle hoogtes uit en alle diepte doorbrengt. Naar de wereld zoals u hem al lang voor zich ziet. Heer onze God, hoor zo ons gebed voor elkaar. Voor degene naar wie onze gedachten als vanzelf uitgaan. En die we straks in een moment van stilte bij u willen brengen. Voor deze stad. Waarin we ieder op onze eigen manier getuigen van Christus, van de opgestane mogen zijn. Voor uw wereld. Zo bont en wijd als ze is. Alles waardoor we worden aangetrokken en wat ons betovert.
in de goede zin van het woord. Maar ook alles wat afschrikt en wat ons doet huiveren. Hoor ons gebed voor uw volk Israël. In de vrede van Jeruzalem is onze vrede. Dat zegt uw woord. En daarom houden we eraan vast. Dwars door alle verwarring heen. Zo bidden we in de stilte die dingen die een ander voor ons niet zeggen kan. Dan zeggen we samen de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij delen van onze overvloed in de collecten die worden gehouden. Eigenlijk ook een wekelijkse herinnering aan de lichamelijke opstanding van Christus. Zo concreet is het. Dat we concreet geld bij elkaar brengen voor concrete mensen in concrete situaties. En daarna ons slotlied, gezang 650. Thank you. opzicht van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God. Ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen.